Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 10. Opnieuw gaan de overvalwagens door Amsterdam. Er worden weer razzia's gehouden. Het gaat de bevelhebber, Himmler, veel te langzaam met de deportage van de Joden. Velen geven niet eens gehoor aan de oproep tot de arbeidsstaats die de Joodse Raad voor hen rondstuurt. Het Jodenvraagstuk wordt zodoende nooit opgelost. Daarom trekken gewapende soldaten erop uit en haten de Joden uit de huizen. Met wreed geweld sleuren ze de mannen, vrouwen en kinderen, zieken en gezonden de auto's in. Raus, zwijnen, bulderen de slavendrijvers. Ze zullen de Joden leren. Als het niet vlug genoeg gaat naar hun zin van de Duitsers, slaan ze erop los. Sommige bewoners van het ghetto weigeren beslist om in mensenval op wielen te klauteren. Een klap met een karabijn op het hoofd doet hem bewusteloos neerzakken. De ruwe SS'ers smijten de dodelijk getroffen man of vrouw tussen de andere gevangenen. Er is gekerm en geween, overal. Meestal gebeurt zo'n razzia 's nachts. Het is nog volop zomer en men kan bij maanlicht nog genoeg zien, menen de schurken. Raus, het nest uit! De mensen hebben soms niet eens tijd gehad om zich aan te kleden. Er zijn erbij die zomaar in hun nachtgoed mee moesten. De gele sterren waarop het woord Jood is getrest, steken duidelijk af op de kleren van de ongelukkigen. De ene wagen na de andere rijdt de Jodenwijk in. Als ze afgeladen vol zijn, gaat het naar de Hollandse Schouwburg. De Hollandse Schouwburg, waar anders veel Joden hun vermaak zochten. Die is nu geworden tot een voorportaal van de hel. Maria Jacobs heeft de boodschap bij de familie Sanders overgebracht. Wat horen ze daarvan op dat Lea zo terecht is gekomen? Maar wat zullen de gevolgen zijn, vragen zij zich af. Jullie moeten ook onderduiken, raadt Maria haar buren. Sarah en Lisbeth zijn daar direct voor te vinden, graag zelfs. Maar de oude mensen weigeren beslist om hun kamer uit te gaan. Het valt misschien allemaal wel mee, zegt vader Levis. Ze kunnen toch heel de Jodenwijk niet deporteren? Maria probeert de oudjes te overtuigen van de noodzaak. Ze kan wel zorgen dat ze wegkomen. De ondergrondse beweging heeft het ontsnappingskanaal de laatste tijd nog meer uitgebreid. Maar hoe Maria ook redeneert en al haar overredingskracht aanwendt, ze blijven bij hun besluit. Saar vindt het erg moeilijk. Wat moet ze nu doen? Ze kan haar ouders toch niet in de steek laten? En dat wil ze ook niet. Maar Dan heeft er wel oren naar. Lisbeth wil bij moeder en haar grootouders blijven. Als ze dan weg moeten, zijn ze in elk geval bij elkaar, meent ze. Ze zoekt haar troost zoveel mogelijk thuis. Vooral nu er steeds meer maatregelen genomen worden door de onderduikers. Joden mogen niet meer in trams en bussen en geen trein reizen. In het zwembad en bij de parken overal hangen bordjes voor Joden verboden. Lisbeth hecht zich steeds meer aan thuis. Het kind wordt steeds schichtiger. Ze lijkt wel een bang, verschrikt vogeltje. Ze laat haar vriendinnetjes één voor één schieten. Ook Eva Kompers, die woont ver uit de buurt en het is haar door de moffen verboden om de fiets te gebruiken. Dan opeens is er bevel dat alle Joden hun goud en zilver moeten inleveren. Wie niet voldoet aan die eis, wordt gestraft. En deze straf is niet mis. Concentratiekamp, of misschien regelrecht doodgeschoten. De Joden leveren hun sieraden en zilveren voorwerpen in. Ze mogen hun trouwringen houden, hun horloges en gouden tanden, en het hoognodige bestek. Ook de familie in de Amstelstraat moet afstand doen van de zilveren menorah en de gouden Chanukka-kandelaar. Het zilveren schaaltje voor het sabbatbrood en moeders gouden broche, dat alles pikken de Duitsers af, die jatmoezen. Maar ze horen niets meer over het feit dat Lea niet is opgekomen. Mirakels. Zouden de leden van de Joodse Raad haar verdwijning soms niet hebben opgemerkt? Het is wel een wonder dat er nog geen represailles genomen zijn. Het is een raadsel. Maar als dan op een keer zijn vriend Bram da Costa ontmoet, hoort hij hoe de vork in de steel zit. Aha, zit het zo. Er is terdege naar haar gespeurd, waar die Lea Sanders zat. Ze was niet opgekomen. De SS'ers eisten haar dossier op. En hij, Bram, moest zorgen dat het in de Doelenstraat kwam. Daar zat de Hollandse Gestapo. En hij wist wat dat betekende. Als dat tuig die papieren in handen kreeg. Bram wist op een handige manier te versieren dat haar dossier spoorloos verdween. De wc, had hij gedacht. Daar is al zoveel aan geheime documenten in vernietigd. En die moffen, dat weet je, sprak Bram, werken zo systematisch, zo secuur volgens de papieren. Ik geloof dat het plannetje is gelukt. Dan kan zijn vriend wel 100 maal bedanken. Dat hebben zij toch maar aan hem te danken. Anders waren ze misschien allemaal opgepakt en naar Duitsland gestuurd. Die Bram is een trouwe vriend. Dan is zo blij dat hij direct na zijn thuiskomst ook naar de wijkzuster wil. Die moet het ook weten. Als hij haar vertelt van de wonderlijke gang van zaken, dankt ze in stilte de Heere. Ze had gevreesd dat de wraak van de bezetter niet lang zou uitblijven. En nu is het nog ten goede gekeerd. Dan voelt zich best op zijn gemak, hier in de eenvoudige woning van juffrouw Jacobs. Ze is altijd even aardig voor hem geweest. Onwillekeurig komt de herinnering bij hem boven, aan die keer dat hij van haar een gulden heeft gehad. Toen het met dat gedecemde spul verbrandde, het is weer al 2 jaar geleden. Het is even stil tussen die beiden. Ze denken samen aan hetzelfde. Dan zou graag meer horen over het onderduiken. En Maria wacht erop dat haar buurjongen erover begint. Ze zou hem zo graag helpen. Even aarzelt dan nog om het onderwerp aan te snijden. Hij moet weten wat hij wil. Er zat natuurlijk veel gevaar en risico aan vast als hij de vlucht nam. Maar aan de andere kant hunkert hij naar de vrijheid. Hij zou graag een dienst gaan bij de ondergrondse. Maar daarvoor is hij misschien nog te jong, pas 15. Nu of nooit, piekerde de knaap. Hoe kan ik onderduiken? Vraagt hij Pardoes. Op dat woord zit Maria te wachten en ze glimlacht fijntjes. Luister, zegt ze bedachtzaam. De Hollandse politie, weet je, die is ook actief bij de razzia's. Ze worden gedwongen om bij de belangrijke punten te assisteren. En ze hebben al 10 slachtoffers laten ontvluchten. Wil jij er ook vandoor? Vroeg ze er in 1 adem aan toe. Dan springt opgewonden van zijn zitplaats op. En de glinstering in zijn donkere ogen wordt nog vuriger als hij zegt: alsjeblieft, liever vandaag dan morgen. Ik zal er direct werk van maken, belooft Maria. Je hoort ervan. Ze is blij dat zij dan kan helpen. Weer een prooi aan de klauwen van de Duitse adelaar ontworsteld. Want ze is er zeker van, zij hier in deze buurt ontkomen ook niet aan de slavenjacht. Onverwacht komen ze opdagen, die Hitlerknechten. Het is wel uitstel, maar geen afstel van executie. Het jaar 1943 brengt velen van het volk der Joden het grote ongeluk aan. De razzia's gaan steeds maar door. De huizen zijn verlaten en worden leeggehaald. De firma Puls heeft er dagwerk aan. Zodra de Joden door de Duitsers zijn opgepakt, voeren zij de opdracht uit om alle spullen in de verhuiswagen te laden. De buit wordt door de SD in beslag genomen. Daar vinden ze wel een bestemming voor. In de heimat, daar in het vaderland, is aan alles gebrek. Het is gewoon een buitenkansje, al die roof. Elke dag gaan er zo'n 400 van de Jodentuig naar Westerbork en wachten in dat doorgangerslager op hun beurt om doorgestuurd te worden naar verschillende concentratiekampen. Auschwitz, Sobibor, Treblinka en nog vele andere oorden der verschrikking. De dodenkampen raken overvol. De mensen sterven bij hopen. De Anschlussing is in volle gang, de Holocaust. Voor de bewoners van het Amstelhuis komt nog onverwacht de grote slag. Op een kwade dag zijn ze aan de beurt om door de Duitse soldaten te worden opgepakt. Zomaar, midden in de nacht, werd er op de deur gebonst. Ruwe Duitse stemmen klonken door de stilte van de nacht. O, wat een angst werd er toen door moeder Sanders en haar jongste dochter uitgestaan. Ze begrepen wat er gaande was. Dat tafereel hadden ze al zo dikwijls in de straten van de stad gezien. O, wat een ramp, nu moeten ze mee. Hardop had Saar geroepen tot Yahweh, de verbondsgod. Ze kermde het uit van bang vermoeden. De toekomst was opeens aardedonker. Wat moet ze beginnen? Ze moest de deur wel open doen. Als ze dat niet gauw genoeg deed, dan trapten de rabouwen hem in. Lisbeth schreeuwde het uit. O memme, nu gaan we dood. Saar had ondanks haar eigen wanhopige ziel toch haar kind nog moed ingesproken. We moeten zien dat we bij elkaar blijven, hoor, voegde ze haar nog gauw toe, terwijl ze zich bevend naar de buitendeur begaf. De groenjas, met een bevelschrift in de hand, duwde het papier onder haar neus. Arrestatiebevel, las ze. De letters dansten haar voor de ogen. Ja, dat hoefde de SS'er haar niet meer te zeggen. Saar, die al lange tijd een paar reistassen had klaarstaan, gretste ze voor de dag. Ze hadden amper tijd om zich behoorlijk aan te kleden. Snel, snel! Alles moest snel gebeuren. O, wat waren ze zenuwachtig, die twee. Lisbeth drong zich steeds dichter tegen Saar aan. Maar die ene mof, met het bevelschrift nog in de hand, gaf haar een trap. Ze tuimelde voorover en viel. Haar knie bloedde. Maar Lisbeth merkte het niet eens, vlug achter Moe aan. Anders raakte ze haar nog kwijt. Met veel stompen en duwen werden ze in de overvalwagen ingesmeten. En voort ging het weer. Nog meer Jodenmensen vangen. Tot de wagen vol is. En dan naar de Hollandse Schouwburg toe. Daar worden alle gevangenen bij elkaar opgesloten. Als moeder en dochter even tot zichzelf komen, beseffen ze ten volle wat hun te wachten staat. Ze vreesden al zo lang wat hun nu is overkomen. De ellende die ze rondom zich heen zien, brengt Moussaar bijna tot wanhoop. Dat het hier zo erg was, heeft ze zich tot nog toe niet kunnen indenken. Vreselijk, de grond ligt vol met gewonde mensen en er zijn zelfs stervenden onder hen. Water, o, hadden ze maar water om hun verschrikkelijke dorst te lessen. Moussaar krijgt ook dorst, alleen al door het geroep om drinken van die vele arme stumpers. En de Duitsers tonen geen spoor van medelijden. Ze gaan onverminderd door met hun wrede behandeling van de Joden, wier misdaad alleen maar daarin bestaat dat ze van Joodse bloeden zijn. Kinderen van Abraham, het uitverkoren volk, waar toch eenmaal de Messias uit voortkomen zal. De rassenhaat van het nazidom is volkomen weg met hen. Een dag later worden de Amstelhuisbewoners naar Westerbork getransporteerd. Weer met geweld en gebulder wonden zij in de gereedstaande goederentrein gestouwd. Hoeveel mensen gaan er wel in zo'n treinwagon? Meer nog dan erin kunnen, menen de Duitsers. Ze staan als haringen in een ton. En toch moeten er nog meer bij. Genoeg nu. De deur wordt toegeschoven en de hendel gaat erop. Lisbeth staat dicht tegen haar moeder aangedrukt en kijkt verstard naar hetgeen er rondom haar heen gebeurt. Door een kier valt er wat licht naar binnen en ze ziet de van wanhoop verwrongen gezichten. Holle ogen en ingevallen wangen. Wat een toestand. Toch herkent ze er velen nu haar ogen aan de duisternis gewend zijn. O, daar staan ook vrouw Stokvis en Rachel. Waar zou Ruben zijn? Ze wil roepen, maar haar stem weigert, haar tong kleeft aan haar gehemelte. Ze heeft ook zo'n dorst. Ze staat tegen de achterwand van het treinwagon gedrukt en ze ziet opeens een klein rond gaatje zitten van een kwast die uit het hout is gevallen. Ze probeert door het kijkgat naar buiten te gluren. Ze krijgt in elk geval wat frisse lucht nu. Op het perron lopen nog veel meer mensen. Joden met de gele Davidster op. Ze ziet het goed. Lange rijen zijn het. Daar loopt ook Eva Kompes met haar moeder. Ze trekt aan Saars mouw. Moe, kijk, zegt ze. Nu toch iets wat ontspannen. Daar! Ze laat haar moeder door het rondje kijken. Dat is Eva Kompers met haar moe. Saar heeft haar nu ook herkend. En achter hen aan komen de rozenbooms. Nog veel meer bekenden volgen in de rij. Die moeten in de andere veewagens, weet Saar. Ze zucht. Waar gaat het heen? Haar vader en moeder zijn nergens meer te zien. Zouden misschien naar een ander station gebracht zijn? Een bange gedachte vliegt door haar hoofd. Zouden zij? Maar vrouw Sanders maakt een moeizaam gebaar. Haar hand strijkt langs haar voorhoofd. Lisbeth gluurt nu weer naar buiten. Die nare SS'ers daar met die honden. Hoor ze eens snauwen en tekeer gaan? Raus, raus! Saar besterft het van angst. O, die ruwe kerels. Ze slaan er zomaar op los. Ze is blij dat ze nu maar veilig achter de gesloten deuren staan. Na een uur zo gestaan te hebben, zet de trein zich in beweging. De soldaten springen op de treeplanken of hijsen zich en nestelen zich op het dak. Tjoeke, 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 gaat het. En langzaam verdwijnt het transport in oostelijke richting. Naar Westerbork. station Hoog halen. Daar zullen ze voorlopig onderdak hebben. Voorlopig, totdat hun namen afgeroepen worden voor het transport naar het land van de vijand. Het gebied waar dood en verderf zegeviert. Het huis in de Amstelstraat wordt de volgende dag ontruimd. Het wordt een nare, kille ruimte, waar eens het gezin Sanders leefde. Alleen Minette, de poes, is achtergebleven. Zij snuffelt door het lege huis, totdat er nieuwe bewoners zullen intrekken, ook Joden, die uit andere provincies moesten verhuizen naar Amsterdam. Zo kan de eindlossing snel vorderen. Magor Messabib. Dan Sanders heeft de welgemeende raad van Maria Jacobs opgevolgd. Eerst waren er nogal wat strubbelingen geweest rondom het waagstuk. Moeder Saar probeerde hem van het voornemen af te brengen door allerlei verhalen op te dessen. Hoeveel zijn er al niet neergeschoten, is het risico van een vlucht niet veel groter dan hier stil te blijven zitten waar men zat. Dan was opgesprongen en snauwde zijn moeder toe. Ik doe het toch. Dacht u dat ik mij als een dier laat ombrengen? Waarom geven opa en opo niet toe? Moeder Sanders wil haar ouders niet afvallen. Maar eindelijk moet ze haar zoon gelijk geven. Je zag het dagelijks gebeuren hier in het Jodenkwartier. En eens komen ze ook hier, weet ze stellig, om hen weg te halen. Dan werd er door geschud en geslingerd. Wat moet hij nu doen? Saars moederhart krimpt in elkaar. Als ze bedenkt dat straks haar bloedeigen kind door de slavendrijvers zal worden meegevoerd naar het land van de vijand. De doodsberichten die over het Rode Kruis verstuurd werden, getuigen van het spoedige einde van al die jonge levens. En zal dat dan ook hier het lot van haar enige zoon zijn? Ze weet wat een rouw en smart dat is. Heeft ze al niet een kind moeten afstaan aan de dood? Vrouw Sanders staat in tweestrijd. Mag ze hem tegenhouden? Dan bemerkte de verminderde weerstand en had alweer spijt van zijn brutale houding. Ten slotte was moeder Sanders in huilen uitgebarsten. Wat kon die jongen ook aan die misère doen? Ze zou nog eens met vader praten. Misschien zouden ze toch nog tot onderduiken genegen zijn, om dan met hun allen ergens in Friesland te gaan wonen. Ze heeft haar best gedaan om alsnog haar ouders te overreden. Maar helaas, tevergeefs. Eindelijk begreep ze dat zo'n Dan toch niet te houden was. En om nu met ruzie uit elkaar te gaan, dat zou tegen de Bijbel zijn. Staat er niet geschreven, de zon gaat niet onder over uw toornigheid? Ze had hem laten gaan. Lea was toch ook goed weggekomen? Maria van hiernaast heeft hem daarover ingelegd, op een avond, toen de oudjes en Lisbeth al naar bed waren. Heeft ze het groene trommel voor de dag gehaald en haar zoon geld gegeven? Hier, sprak ze gul, en stak hem een briefje van honger toe. Alsjeblieft, je kan niet zonder geld op stap, en probeer dan te vluchten. Dan zette grote ogen op. Kon zijn moeder dit geld wel missen? Naai het in de voering van mijn jas, raadde Dan haar aan. Saar vond het een goed idee. Zo kon je het niet gemakkelijk verliezen. En als hij eens gefouilleerd werd, zat daar het geld goed opgeborgen. Blij dat moeder nu weer welwillend stond tegenover zijn plan, vertrouwt hij haar zijn hele hart toe. Weet je, moeder, zo sprak hij, ik zou zo graag naar Engeland gaan en mij daar melden bij de geallieerden. Ach, je bent nog te jong, voor de soldatenopleiding, bracht Saar te berde. Ik kan toch koerierdiensten vervullen, pleitte Dan strijdlustig. Saar had bedachtzaam geknikt en haar jongen ten slotte goedkeurend toegeknikt. De zegen van de eeuwige, zij je toegebeden. De oude mensen echter bleven op hun standpunt staan. Ze bleven hier en wachten maar stil af. Misschien viel het allemaal nog wel mee. En moesten ze mee? Nu, dan zouden ze zich toch best er doorheen slaan. Toch zette hun kleinzoon door. Hij ging zonder hun zegen. Hij moest volgens de opdracht naar de Hollandse Schouwburg gaan, het Hol van de Leeuw, wist Dan. Maar daar zou een politieagent hem redden. Het hele plan is slim bedacht, heel listig vindt hij. Gepakt en gezakt was hij naar de plantage Middelaan gestapt. De Jodenster op zijn overjas zei genoeg, zodat de schildwacht hem zonder vragen naar binnen liet gaan. Wat Dan daar allemaal voor ellende gezien heeft, is met geen pen te beschrijven. Het was reeds avond toen hij daar kwam. Mannen, vrouwen, kinderen, ouden van dagen, zieken, alles lag door elkaar op de grond. De Joden probeerden om wat te slapen, zomaar op de koude, harde grond. Plotseling werd de deur naar de straatkant weer geopend en nieuwe horden gevangenen werden naar binnen gestompt. Bij het licht van een afgeschermde lamp zag hij de ongelukkigen binnenkomen. Sommigen konden bijna niet lopen. Ze strompelden het gebouw binnen. De Duitsers gingen het veel te langzaam en in wilde woede stortten ze zich op de weerloze groep. Een kind dat huilde, werd bewusteloos geslagen. En een doodzieke man, die kreunde om water, werd met een karabijn bewerkt, zodat hij onder de beuls hangend stierf. Maar dan is daar opeens Maria Jacobs. Ze is ook opgepakt en ze ziet om zich heen. Wat een ellende. Het lijkt wel een hel. Overal ziet ze gewonden liggen. Ze doet wat ze kan om hen te helpen. Ze speurt om zich heen. Waar kan ze verband vinden? Nergens immers. Wat nu? Ten einde raad valt haar iets in. O ja, ze scheurt repen katoen van haar onderjurk en verbindt daarmee de bloedende wonden. Wanhopige moeders zocht zij te kalmeren en hun te wijzen op de God van het verbond. Bid hem om kracht, fluistert ze hun in het oor. Hij is getrouw, ondanks onze ontrouw. De mensen klampen zich aan de verpleegster vast. O, de meesten kennen haar wel van in de wijk. Hoevele jaren ging zij al door de Amsterdamse wijk. Maar nog nooit werd de dienst der barmhartigheid met zoveel liefde door haar betracht als nu. In deze uren van terreur en geweld. Wat hachelijk. Het lijkt alsof de Satan regeert, die deze plaats tot een voorportaal van de hel maakt. Ze krijgt allemaal bange verhalen te horen van de mensen die zij verzorgt. In de nacht worden de vervolgden wild opgeschrikt. Raus, raus, wordt er gebruld. De mensen die in het achterste gedeelte van de schouwburg zitten of liggen, moeten mee. Daar is ook Dan Sanders bij. Hij laat zich gewillig meevoeren. Nu komt ras het ogenblik waarop hij zo lang gewacht heeft. De gewapende kerels maken afscheiding tussen de voorste en de achterste groep. Metkomen, klinkt het bevel. Snel, snel. Door de schemerdonkere ruimten zoeken de Joden de weg naar de uitgang. Een blik zijwaarts en dan ziet nog juist hoe Maria hem vriendelijk toeknikt. Shalom, heel even maar, want de SS'ers gedogen geen onderonsjes. Dan zorgt er wel voor dat hij zich de wraak van de slavendrijvers niet op de hals haalt. Vooral nu niet, Het gaat erop of eronder. Goed opletten. Ginds, bij tramhalte, zal het moeten gebeuren. Lijn 25. De zogenaamde Palestina-lijn zal hen, de gevangenen, naar het centraal station brengen. De Hollandse politie moet de rijen in goede orde naar de tramhalte brengen. En ervoor waken dat er niemand ontsnapt. Geen enkele Jood. Er zijn veel NSB'ers bij de agenten. Maar ook goede vaderlanders. En ginds, waar die groene wagen staat geparkeerd, daar staat een agent met een helm op het hoofd in plaats van een gewone politiepet. Hij dan moet nadoen alsof hij wil vluchten en de man zal hem grijpen. Wat er dan verder gebeuren zal, is hem niet bekend. Dank u wel voor uw aandacht.